Wij waren vanmorgen in Romeinen 7, waar de apostel onderscheid maakt tussen ik en ik. En daarmee afstand neemt van wat hij noemt de zonde die in mij woont, dat ben ik niet. Maar de zonde die in mij woont, hij herhaalt de uitdrukking zelf, want we lezen hem aan het eind van vers 17 en ook aan het eind van vers 20. Want hoe dan ook, onze identiteit is sinds onze wedergeboorte min of meer veranderd. Dat is een verandering die de apostel ook aanhaalt in Galaten hoofdstuk 2 is het geloof ik nog. Galaten hoofdstuk 2, eigenlijk in verband met hetzelfde onderwerp, de kwestie van de wet. En hoe zit het nou met de gelovigen? En er staat in Galaten 2, vers 19, want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Het zijn woorden net als in Romeinen 6, we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, opdat we niet meer der zonde, maar der gerechtigheid zouden leven. En hier in Galaten 2 staat, ik ben, vers 19, ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Kortom, vers 20, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Ik, wie? Ik. Ik ben met Christus gekruist en ik, wie? Ook ik. Ik leef. En daarna toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ook als je de draad kwijtraakt in zulke uitspraken, dan zou je toch in ieder geval moeten concluderen dat het begint met twee ikken. Kan dat? Twee ikken waarvan de ene bij nader inzien heet Christus. Dat is nog maar een paar keer. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, hetgeen ik nu in het vlees leef, voor zover je dat zo kunt zeggen, we leven in het vlees. Voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik door de trouw, het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En die laatste uitdrukking is een hoogst elementaire, want de Bijbelse gedachte is dat het tegenwoordige werk van Christus zich beperkt tot de verzameling, de roeping, de opbouw is het goede woord, de opbouw van de gemeente. Daartoe beperkt hij zich, en dat is de betekenis van dat woord overgeven, namelijk zich beperken tot. Het wordt ook vertaald met gevangen nemen bij gelegenheid in de evangeliën, waar de Heer werd overgegeven om gekruist te worden, bijvoorbeeld, is dat woord. Dat wil zeggen, Christus heeft zichzelf voor mij overgegeven, staat hier. Meestal zeggen we, Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente. Er zijn een stuk of 5, 6 schriftplaatsen waar dat letterlijk zo staat, maar daar hebben we nou niet meer de tijd voor om die na te zoeken. Maar het aardige van dit vers is dat er niet eens staat voor de gemeente, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, maar dat er staat, hij heeft zich voor mij overgegeven. Want de gemeente bestaat uit onze broeders en zusters, maar de Heer heeft zich niet zozeer voor onze broeders en zusters overgegeven. Hij heeft zich voor mij overgegeven. Want het zijn, al die gemeentelijke waarheden zijn natuurlijk van toepassing op elk lid van de gemeente en dus op onszelf. Wij zouden ons realiseren dat de Heer niks doet aan de ellende in de wereld, om maar weer eens wat clichés, een blik clichés open te trekken. Maar de Heer doet niks aan de ellende in de wereld, omdat hij zich bezighoudt met u, met mij. Hij heeft geen belang bij die wereld, dat komt later. Het is een kwestie van een plan maken. En dat heeft hij gemaakt. En wat hij nu eerst doet, is zijn gemeente verzamelen, volk uit de heidenen voor zijn naam, zei Jacobus in Handelingen 15. Maar in de praktijk voor ons betekent dat, dat hij bezig is, dat hij zich bezighoudt met u, uw en mijn leven. Hij zou ons niet begeven, hij zou ons niet verlaten, hij zou met ons zijn tot aan de voleinding der eeuw. En meer concreet in Filippenzen 1, hij is een goed werk aan ons begonnen en zou dat voleindigen, was de bedoeling. Hij zou dat voleindigen, tot de dag van Christus. En dat geldt dus alle dagen van ons leven als kind van God. En hij doet dat niet van buitenaf, zich met ons bezighouden. Hij bestuurt niet onze omgeving zozeer, in ieder geval niet in de eerste plaats, om ons daarmee te begeleiden en te omringen. Maar integendeel, wat hij gedaan heeft, is in ons hart woning maken, zoals dat zo mooi heet in het Johannesevangelie. Hij woont in ons en hij werkt van binnenuit, ondanks de omstandigheden. Ik zal niet ontkennen dat de Heer soms onze omstandigheden bepaalt, onze omgeving. Maar ik moet u zeggen, punt 1, omstandigheden bestaan eigenlijk nauwelijks. Hè? Omstandigheden bestaan uit kamers waar geen gordijnen voor hangen, bedden die te hard zijn en al dat soort dingen. Dat zijn omstandigheden. Maar bij nader inzien, onze omstandigheden worden gewoonlijk gevormd door de omstanders. Dat zijn andere mensen en dat zijn soms mensen waar de Heer zich niet mee bezighoudt. Dus daar moet je maar genoegen mee nemen. En als het broeders en zusters zijn die om u heen staan, wel, die zouden wij verdragen en vergeven. En aangezien wij verdraagzaamheid en vergeving zouden moeten leren, laat de Heer ze mooi in onze omgeving staan. En dat zijn dus onze omstandigheden. Ik ken trouwens een omstandigheid. Maar goed, ja, laat maar zitten. Maar we moeten niet om ons heen kijken. De Heer doet iets in onszelf. Aan onze wijze van denken, onze gezindheid. Daar houdt hij zich mee bezig met de verandering van ons gemoed. Dat is de verandering van ons denken. Maar ook de verandering van onze gezindheid. Iemand zei me vorige week, of was het deze week, hij zei, ja, je moeilijkheden, er zijn net zoveel moeilijkheden als dat je zelf maakt. En ik denk dat dat in hoge mate juist is. Zie, wij zouden zien op de Heer, vertrouwen op de Heer, vertrouwen dat hij dat goede werk begonnen is en voleindigen zal. Want hij woont in ons. Dat is ook wat wij tegenkomen in Romeinen 8, die kan ik niet overslaan. Dus ik ga terug naar Romeinen 8. Waar ook in Romeinen 8 die tegenstelling tussen ik en ik, dat wil zeggen tussen oude mens en nieuwe mens, voortgezet wordt, verder uitgewerkt wordt. Omdat Romeinen 8 nou eenmaal zich bezighoudt fundamenteel met onze wijze van leven als kind van God. En de uiteenzetting daar zegt dat wij geleid zouden worden door de Heilige Geest, die niet om ons heen loopt of voor ons uitloopt zelfs, maar in ons is. Want daar begint het. En daarvan staat in Romeinen 8 vers 5, want die naar het vlees zijn, en naar, dat weet u nog uit Genesis 1, hè? Naar het beeld Gods, die naar het vlees zijn, dat wil zeggen die vleeselijke voorbeelden hebben en nawandelen, en dus op vleeselijke, aardse, zielijke wijze willen leven, die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Let op dat woord bedenken, hè. Ons leven is in de eerste plaats bedenken. Men bedenkt wat des vleeses is, men bedenkt wat boven is, men zoekt wat boven is. Men bedenkt elke deugd al wat wel uit. En hoe staat het er ook nog maar weer in Filippenzen enzovoorts. Hè? Dus wat men bedenkt, dat is ons leven. En die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat naar de geest of van de geest is. Want het bedenken des vleeses, het vleeselijke denken, zeg maar, is dood. Men heeft ervan gemaakt, is de dood. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Men zou het lezen als, dat brengt de dood. Dat wil zeggen, dat dient tot geen goed, levert niks op. Maar het bedenken van de geest, het geestelijk denken, is leven en vrede. Dat wil zeggen, een vreedzaam leven. Een leven waarin men misschien overhoop ligt met de omstanders, dan wel de omstandigheden. Maar daar gaat het niet om, hè. Waar het om gaat, is of wij hebben vrede bij God, dat is Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En daarmee ook vrede met onszelf. Want daar komt de meeste strijd uit voort, uit onvrede met onszelf. En die wordt dan gewoonlijk geprojecteerd op de omstanders, want het zal toch niet aan onszelf liggen? He, aan ons mankeert immers niks. He. En we projecteren dat op anderen. Maar mensen die vrede hebben met zichzelf, hebben gewoonlijk ook vrede met hun omstanders. De omstanders met hem niet, dat is weer een ander verhaal. Maar ik begrijp wel waar het over gaat. Leven en vrede. Een vreedzaam leven. Dat zouden wij als kinderen Gods hebben. Een gerust en stil leven. Niettemin is er sprake van strijd. Dat wordt ook op vele plaatsen beschreven. Maar niet met onszelf of met onze eigen wijze van leven. Zie? Men zou geestelijke dingen bedenken. Dat het brengt. Leven en vrede in plaats van dood. Vers 7, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Dat is wat sterker dan, omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Maar dat staat dus wel, het vleeselijk denken is vijandschap tegen God. Want het vlees onderwerpt zich aan de wet, aan het onderwijs Gods niet en kan dat ook niet. Het vlees wordt beheerst door de oude natuur, door een zondige natuur, door de aardse erfenis die men heeft meegekregen omdat men uit de aarde aards is. Men is afkomstig uit een gevallen wereld enzovoorts, daar kan men zich moeilijk van losmaken. Maar in het denken, in ons bedenken, kunnen wij ons daar wel van losmaken. Zeker, want we kunnen die oud-testamentische fase wel overslaan, zeker nu wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar de oude natuur kan dat niet. Want vers 8, die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Een gerichtheid op de oude mens en ook op de verbetering van de oude mens. Een leven onder de wet, het is allemaal misschien religieus, maar het is wel vleeselijk en het is vijandschap tegen God. Men zal er geen leven en vrede in vinden. Immers, de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Dat nieuwe leven dat wij hebben en kunnen leven wanneer wij bedenken wat des geestes is. En van ons als gelovigen staat in vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En zo verder. Er is een verschil met de voorgaande verse. In de voorgaande verse wordt gesproken over wat wij eventueel doen. Dat wil zeggen denken, want dat is ook iets doen eventueel. Het gaat om hoe wij zijn, hoe wij leven, hoe wij denken. In vers 9 gaat het niet om hoe wij zijn, gaat het niet om wat we gewoonlijk noemen de toestand, maar over onze staat. Het gaat over wie wij zijn. En wij zijn niet in het vlees. Sommigen nemen daar geen genoegen mee, willen toch graag in het vlees zijn en gaan dus vleeselijke dingen bedenken, bij wijze van spreken dan. Maar wij zijn fundamenteel, officieel, met Christus naar het vlees gestorven, naar de oude mens, en opgewekt naar de nieuwe mens. En daarom kan de apostel gewoon zeggen, gijlieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Op grond waarvan? Nou, staat erachter, hè? Zo anders de geest Gods in u woont. Dat is een niet moderne wijze van uitdrukken in het Nederlands. Wij zouden tegenwoordig lezen, als het tenminste zo is dat de geest Gods in u woont. Dat is ook een vreemde uitdrukking overigens, maar dat is ongeveer wat het betekent. Zo anders de geest Gods in u woont. Met andere woorden, als die geest Gods in u woont, niet als je er wat van merkt, ook niet of je het beleeft of zoiets, hè? Maar als die geest in u woont, dan zijt gij niet in het vlees, maar in de geest. En andersom, zo iemand die geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Met andere woorden, voor zover wij kinderen God zijn en zijn eigendom zijn, is dat omdat die geest van God in u woont. En het is zo sinds wij wedergeboren werden van Gods wegen op grond van geloof. Toen ontvingen wij die Heilige Geest. Toen kwam Christus in ons hartje wonen voor de jongelui onder ons, om het makkelijk te houden. Ik vind die veel moeilijker trouwens hoor. Jezus in je hartje wonen, heb ik nooit kunnen begrijpen. Je went aan de terminologie, omdat je het alle dagen hoort. Nou ja, alle zonderschooldagen zal ik maar zeggen. Maar je went er dan. Maar het is vreemd voor te stellen. Dat de geest in ons woont, is iets makkelijker voor te stellen. Maar het idee is, wij komen hem toe omdat die geest in ons woont. En als die geest niet in ons woont, dan zijn wij niet van hem. Dan komen wij hem niet toe. En dan zorgt hij ook niet voor ons. En hebben we ook geen vrede met God. Zie je? Dus als u een gelovige bent, wel, de geest van Christus woont in u. En daarom bent u zijn eigendom, met in het oude jargon. Dan bent u van Christus. Wij zijn van Christus en Christus is Gods, staat er dan bij gelegenheid. Nog een keer. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is weliswaar. En hier wordt onze lichaam, onze toestand besproken. Nee, onze staat besproken voor God. En indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood. Om der zonde wil. Als in uw Bijbel staat, om der zonden wil. Dan moet u dat laatste ennetje doorstrepen, want dat staat er niet. Het is trouwens ook onbegrijpelijk wat er dan staat. Maar het is dood om der zonde wil. En dat komt overeen met hoofdstuk 6 en 7. Wij zijn der zonde gestorven, opdat wij de zonde niet meer zouden dienen. En dus zijn wij dood ter wille van de zonde. Zie, dat staat er ook. Indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En dan grijp ik weer even terug. Want we lezen nu nog een keer. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Want zo wordt hij het eerst benoemd, de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Dat wil zeggen, wat eerst geest heet, heet in tweede instantie geest Gods. En als het niet dezelfde geest is, dan staat hier dus onzin. Kortom, eerst heet het geest, daarna heet hij geest Gods. Dan lezen we verder, nog in hetzelfde vers. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, en geconcludeerd moet worden dat de geest van Christus dus dezelfde is als de geest Gods, namelijk de geest, want anders staat er weer onzin. En daarna staat er in vers 10, en indien Christus in u is. En dan is er ook maar één conclusie. In vierde instantie heet hij Christus. In derde instantie geest van Christus. In tweede instantie geest Gods. En de eerste instantie geest. Geest, geest God, geest van Christus, Christus. En wat eerst heet geest, heet in vierde instantie Christus. En zo is het maar net. Want de geest is Christus, of zoals elders staat, de geest is de Heere. Hij woont in ons en het is dus toch juist dat Jezus in onze hartjes woont. En het gek is dat als je het uitlegt, krijg je vaak groot commentaar, want de Heilige Geest is toch iemand anders dan Christus. Heb je geleerd? Je zit ook op een andere troon in de hemel, heeft iemand mij verteld. Toen ik vroeg, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? Drie, zei de dame. Ik heb haar daarna ook nooit meer gezien. Dat is nu al 25 jaar geleden of zo. In Polswart was dat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Drie zei ze tot mijn verbijstering. Maar dat schijnen velen te denken. Maar het gekke is dat op de zonderschool, of hoe dat maar heet, mag, of de kinderclub, of weet ik veel hoe het heet. Daar leer je het gewoon, hè. Wij als volwassen mensen, vooral Pinksterbroeders zal ik maar zeggen, wij leren dat de geest in ons woont. En toen we kindertjes waren, leren we dat Jezus in onze hartjes woonde. En later is men het vergeten. Want het is precies hetzelfde. aparte, dat zo'n leer toch blijft bestaan. De ene plant zich voort via wat officiële leringen en de andere via onschuldig kinderwerk. En daar blijft hij hangen. Hè? Jezus woont in ons aardjes. Christus namelijk. De geest is Christus en Christus is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korinthe 3, precies. Maar hij woont in ons. Dat is onze staat. Officieel, dat is geen vraag, als wij gelovigen zijn, woont hij in ons. En van ons wordt verwacht dat we ons op hem richten. Dat we ons voeden met dat woord Gods dat hij ons geeft. Opdat daardoor, dat hij via dat woord ook inderdaad plaats, ruimte zou krijgen in ons hart. Ik zie nog het flanelbord voor me. Met het hart, met al die deurtjes, want je moest niet alleen maar deurtje van zo'n klein kamertje, maar van al die kamers moest je openzetten. Ik zie het nog voor me, dat flanelbord, want het leek verdacht veel op mijn pyjama die ik kwijt was. Maar... Nee, je kon niet zien waar de asbak gestaan had. Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar goed, zo die dingen maken dus kennelijk toch indruk, hè? Op kinderen zeker, blijf je leven lang bij. Maar goed, indien, vers 10, indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, nou wordt het weer de geest van God, zijn we weer helemaal terug. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... Wat denkt u wat er het gevolg van is? Dat u ook levend gemaakt wordt uiteraard. En het staat er eigenlijk twee keer. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. De apostel wisselt zijn termen, hier ook. Hè? Het heet eerst Christus, of het heet eerst Jezus, daarna Christus. Dat klopt precies, want het was Jezus die stierf, maar het was Jezus Christus die uit de dood opstond. En die de titel Christus ontving, officieel en definitief, in overeenstemming met de planning overigens. Maar hij kreeg hem bij zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij gesteld, zei Petrus, tot Here en tot Christus. Met woorden uit Handelingen hoofdstuk 2. Maar als de geest van hem die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat is drie keer in het ene vers, alleen in vers 11. Zie? Die geest van God woont in ons, waardoor Christus werd opgewekt. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus werd opgewekt door de kracht Gods, namelijk door de geest van God. God plantte als het ware zijn geest in hem, wellicht opnieuw, maar dat doet er nou niet toe. Maar God plantte zijn geest in hem, daardoor werd hij dus levend, want geest is leven. En hij stond op uit de dood en werd gesteld tot Heer en tot Christus. En datzelfde leven dat de Heer Jezus Christus in laatste instantie bij zijn opstanding ontving, dat leven is geplant in ons. Met als gevolg... dat hoewel wij nog niet eens dood waren, wij nu al levend gemaakt zijn met Christus. En waar Christus thuis hoort, tot op heden exclusief in de hemel, zijn wij dus met Christus reeds gezet in de hemel. Daarom lees je in de Bijbel, mijns inziens, nergens, bij mijn weten bedoel ik nergens, dat een gelovige uit onze dagen die overlijdt naar de hemel gaat. Want dat heb ik nooit kunnen vinden. Ja? Staat er toch niet? Dat kan namelijk helemaal niet. Volstrekt onmogelijk. Wij zijn al gezet in de hemel. Wij hebben daar al een plaats. Een burgerschap. Wij wandelen daar al. Dat we het niet zien, is omdat we nog gehinderd worden, beperkt worden, gebonden, beperkt worden door dit aardse lichaam. Daarom zei de apostel Paulus, ontbonden te worden, En met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En zoekend naar een tekst waar staat dat we naar de hemel gaan als we sterven, komt men dan dus van ellende, want men kan geen betere tekst vinden, komt men met die aan, onder andere, wat Paulus zegt, ontbonden te worden met Christus te zijn. Maar hij zei toch niet ontbonden te worden en naar Christus te gaan? Bovendien, daar zouden we ook over gestruikeld zijn. De man was toch al met Christus, wandelde toch met de Heer en de Heer was met hem enzovoorts. Het is niet ontbonden te worden en dan pas met Christus te zijn. Het punt is, wij zijn nu gebonden in de zin van beperkt. We hebben onze lichamelijke beperkingen, namelijk de beperkingen van het vlees, van die oude mens enzovoorts. Maar we zijn met Christus. En straks is het ontbonden te zijn of te worden en met Christus te zijn. Dat is beter. Dan zijn we eindelijk bevrijd uit onze, laten we zeggen, aardse of lichamelijke ballingschap. We zijn eraan gehecht, moet ik u zeggen. Toch enerzijds, maar aan de anderzijds, we weten dat het niet blijvend is. En we zijn er blij mee ook dat het niet blijvend is. En we zien uit naar ontbonden te worden en zo ontbonden met Christus te zijn, want dat is zeer verre weg. De apostel had wat moeite met de vergrotende en overtreffende trap, hè. Maar dat is maar zeer verre weg het beste. Precies. Maar de geest, namelijk Christus, woont in ons, met als gevolg dat niet onze dode lichamen, dat staat er dus ook niet in vers 11, maar dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn of in de praktijk worden. En daar hebben we weer zullen in de zin, zoals ik die van de week reeds genoemd heb. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, maar hij zal dat niet in de toekomst doen. Hij doet dat in het heden. Officieel is het gebeurd en in de praktijk gebeurt het nog steeds. Dat wil zeggen, dat levend maken van dat lichaam is een proces dat zich afspeelt in onze levens. Want het is immers de beschrijving van hoe dat leven van Christus in ons tot ontwikkeling, tot groei, hoe zeg je dat, komt. Dat wij veranderd worden naar de inwendige mens, zodat steeds meer Christus gestalte in ons krijgt onder het motto, hij moet groeien in ons en wij moeten minder worden. Langs die weg worden onze lichamen levend gemaakt, omdat er als het ware een steeds sterker, groter, hoe moet je dat zeggen, ik weet dat nooit precies, hè, leven van Christus in ons is. Zodanig dat de apostel zelfs kon zeggen, want het leven is mij Christus. Dat is trouwens daar in Filippenzen, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Want het leven is mij Christus, reeds. En het sterven is gewin. Dat is het normaal niet, omdat het afleggen is van het lichaam, men raakt wat kwijt. Maar de apostel zegt, in ons geval, als kinderen gods, is het winst, omdat het een ontbinden is uit wat als een gevangenis uiteindelijk wordt ervaren. Maar wat het ook wezenlijk is. En dus, vers 12, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, want immers het bedenken des vlees is de dood. Dus indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven en blijft er ook in de praktijk van uw leven niks over, want de vleeselijke levenswandel, daar komt een eind aan. Dat is maar goed ook. Maar indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Niet zo gij de werkingen des lichaams doodt, dan word je een kluizenaar, een masochist, en er zijn nog wel een paar termen voor, denk ik. Daar gaat het niet om. Het doel is dat wij zouden leven door of naar de geest. En daarmee zullen de werkingen en ook de automatismen van het lichaam en van de oude natuur inderdaad onderdrukt dan wel gedood worden. Wanneer gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen en later staat er erfgenamen Gods. Onze wijze van leven bestaat hieruit dat we ons richten op wat God aan ons geopenbaard heeft in zijn woord. We nemen dat woord tot ons, want daaruit zouden wij leven. Met dat woord voeden wij ons en dat woord wordt één met ons. Dat wil zeggen, dat hecht zich aan of vermengt zich met dat leven van Christus dat in ons is. Ik denk niet dat het beter uit te leggen is. Ik kan dat niet beter analyseren, lijkt mij. Ik heb mijn best gedaan. Beter is het niet te zeggen. We nemen het tot ons, het wordt deel van onszelf. Maar dat woord is leven. Het is het leven van Christus. Dus het voedt dat leven van Christus in ons. Het ontwikkelt dat leven. Het verandert ons denken. En ik wil nog niet meteen zeggen dat we de hele dag over Bijbelteksten lopen na te denken of zo. Maar toch. Misschien toch wel, ik weet niet hoe ik dat moet formuleren. Het is een gerichtheid. Wat is voor ons van belang? De Heer en zijn plan, zijn werk, of alleen dat eigen armzalige leven van ons, wat toch maar een tijdje meegaat, enzovoorts. Dat kan je beter aan de Heer ter beschikking stellen. Hij maakt er veel meer van dan wij ooit zouden kunnen. En bovendien, wat hij ervan maakt, dat raken we nooit meer kwijt. En wat wij ervan maken, dat raken we vrij snel kwijt, hoor. Soms meteen al. Het is soms maar even allemaal. Hè? Maar goed. Waar het om gaat is dat de apostel ons op het hart drukt wie wij geworden zijn. Niet Adamieten zijn wij meer, maar christenen. We zijn één plant met hem geworden, met hem verbonden. Zijn leven in ons. Daarom zegt hij ons ook in Efeze hoofdstuk 4. Als het gaat om ons praktisch leven. In hoofdstuk 4, waar hij eerst wijst op onze roeping. En dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En waar hij dus zegt, wij zijn. We behoren tot die gemeente waaraan de Heer werkt. Want Christus heeft aan de gemeente gegeven allerlei functies, om zo te zeggen, organen zou men kunnen zeggen, om dat lichaam als zodanig op te bouwen en daarmee de leden. Maar hij zegt dan in vers 17, waar hij overgaat niet tot van het collectieve van de gemeente naar het individuele van de gemeenteleden. En zegt, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ledigheid, de ijdelheid van hun denken, hun gemoed. Want zij zijn verduisterd in het verstand. Verstand zou verlichting moeten geven. U weet wel, verlichting, illuminatie, verlichting. Maar in tegendeel verduisterd in het verstand. Men is het de weg in kwijt. En dan gaat het licht uit. Hè? Verduisterd in het verstand. Vervreemd zijnde van het leven Gods. Door de onwetendheid. Dat is hetzelfde als duisternis trouwens eigenlijk. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding huns harten. Want met het verstand als zodanig is niks mis. Maar met dat hart is wat mis. Het is immers een kwestie van geloof, hè. Dat weet u toch, hè. Wat wij leren is altijd een kwestie van geloof. Je neemt het aan of niet. Wij moesten geloven dat 2 × 2 = 4 is. En de aarde een bol. Met 2 × 2 = 4 heb ik weinig problemen gehad. Met de aarde een bol heb ik wel degelijk problemen gehad op school. Omdat ik vond, dat meen ik serieus, ik wist niet hoe het wel zat, ik kende het Bijbelse wereldbeeld niet. Maar ik was nou helemaal wel opgevoed met het idee, ze kunnen je van alles wijs maken. Maar de Bijbel heeft altijd gelijk. En wat men van buiten de Bijbel je wijs probeert te maken, ja, dat zal men dan toch heel goed moeten onderbouwen, moeten bewijzen. Anders dan moet je er maar niet te veel van aantrekken. En toen moesten wij leren dat de aarde een bol was en nog steeds is. Op basis van argumenten die van geen kant kloppen. En dat kan een kind begrijpen. En ik was nog maar een kind. Feitelijk. Ja, maar ik heb er wat problemen over gehad op school. Eerlijk waar. Want dan krijg je die domme verhalen over dat schip en die mast, weet u wel. De mast zie je eerder en dan pas zie je het hele schip. Dan neem je een verrekijker, dan zie je toch het hele schip al. Terwijl je met blote ogen alleen de mast maar ziet. Het is heus echt waar. Ik heb het meerdere keren geprobeerd. Het is dus geen argument voor de bolvorm van de aarde. En op het moment dat ze je dat soort argumenten bijbrengen, dan moet je dus aan de hele leer gaan twijfelen. Als er niet meer is dan dat. Hè? Ik vroeg eens een keer, wat zijn nou de argumenten voor de leer van de drie-eenheid? En het eerste argument dat men gaf was dat God zei, laat ons, dus dat is meervoud. Maar onze koningin zegt het ook. Wij Beatrix. Nou goed. Dus dat zegt al niks. Toen heb ik nog eens nagekeken. Er blijken een heleboel verschillende meervoudsvormen te zijn. Althans in ieder geval meer dan één. Dus dan weet je dat dat geen argument is. Ik zeg, is er nog een ander argument? Ja, er staat in de Bijbel, heilig, heilig, heilig is de Heere. Toen dacht ik weer aan de koningin. Leven de koningin, leven de koningin, leven de koningin. Dus de koningin moet dan ook drie-enig zijn. Is er nog een argument? Nou ja, ze hebben erover gestemd in Nicea. In wanneer was het? 325 van onze jaartelling. Dus dan moet het kloppen. Ja, goed. Nou, als er geen betere argumenten zijn dan die. En die zijn er niet hoor, echt niet. Dat weet u toch? Er zijn geen betere argumenten. We hebben zelfs een lied. Dat gaat over een driemaal heilig God. Over Vader, Zoon en Heilige Geest. En het is ook heilig, heilig, heilig. Driemaal heilig, daar begint het lied mee. Het is het hele argument. Nou, als er echt niet meer is dan dat, dan weet je dat het niet waar kan zijn. Dan moet iemand het bedacht hebben. En dat is ook zo. Ik bedoel, het mag een leer zijn die wat in de buurt van de Bijbel komt. Maar Bijbels is hier niet. En daar gaat het om. Nou goed. En zo verder. Allemaal van die vreemde dingen. En daarom, het is een kwestie van geloof. Wij kregen op school cijfers voor geloof, zei die Fries, weet je weer, Dijkstra zei dat. Wij kregen op school cijfers voor geloof. Niet voor de waarheid, niet voor onze kennis, maar voor het geloof in de juffrouw of de meester. Daar heb ik toen veel over nagedacht. En inderdaad, dat is ook inderdaad zo. Veel blijkt achteraf toch niet waar te zijn. En daarom verduisterd in het verstand. Waarom is men verduisterd in het verstand? Vanwege de verharding huns harten. Men wil niet geloven. Als je wat leren wil, moet je beginnen met iets aan te nemen. Het is niet anders. En zo snel mogelijk aannemen wat God openbaart in zijn woord. En daaruit ontwikkelt zich onze geest. Erop uitlopend, helaas, ik heb hem net niet meer gelezen in Romeinen 8, foutje. Maar daaruit ontstaat de situatie dat zijn geest getuigt met onze geest. Maar het verschil kennen we niet meer. Zijn geest getuigt met onze geest dat we kinderen daarmee zonen God zijn. Dat is twee versen verder daar in Romeinen 8. Maar goed, ik ga er nou niet meer naartoe. Ik heb domweg geen tijd meer, hè? Terug naar Efeze 4. Ik zeg dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven God. Soms denk ik dat daar meer specifiek toch de nestje maar mee bedoeld wordt. Maar vooruit, het zou kunnen. Het is Grieks, dus het woord nestje maar kan er niet staan. Maar soms denk ik dat. Hè. Heidenen, vervreemd van het leven, van de adem, van de nestje maar God. Het zou maar zo kunnen. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding des harten, ongeloof namelijk, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Wat kan de apostel het mooi zeggen? Het is niet mooi, maar hij kan het mooi zeggen. Hè? Om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Wat hebben wij geleerd van Jezus? Welke waarheid hebben wij geleerd? Een waarheid die in Jezus is. Wel, vers 22, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de natuurlijke mens, de ziel, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, Adam, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoed, in de geest namelijk uw gemoed, namelijk uw denken. Kortom, men kan het ook samenvatten, men zou vers 24 de nieuwe mens aandoen. Men zou de oude afleggen, men zou inwendig vernieuwd worden, maar het is maar niet een hersenspoeling of een verandering van ideeën, maar het is veel meer dan dat. Het is het aandoen van de nieuwe mens. En u weet, de oude mens uit vers 22 is Adam. De nieuwe mens uit vers 24 is de Heer uit de hemel. 1 Korinthe 15 was dat. En die kun je gewoon aandoen. De term staat voor het aandoen van een kledingstuk. Eveneens als afleggen uit vers 22 veronderstelt het uitdoen van een kledingstuk. Het is niet een ingewikkeld mystiek proces waar je in ingewijd moet worden en waarvoor je veel moet oefenen, mediteren of hoe het allemaal maar heet mag. Het is gewoon een kwestie van ene jas uittrekken en de andere jas aandoen. Bij wijze van spreken, want het gaat natuurlijk over geestelijke dingen, maar dat maakt het, lijkt mij, nog makkelijker. Toch? Want je hoeft niet eens wat te doen dus. Een geestelijk jasje kun je niet aantrekken, bij wijze van spreken. Wat overblijft is gewoon dat je iets geestelijks doet, namelijk je maakt een keus. Hoe leg je iets af? Iets geestelijks, zal ik maar zeggen. Hoe leg je dat af? Je keert er gewoon je rug naartoe. Je kijkt er niet meer naar. Onder het motto, niet meer omkijken, hard weglopen. Nee, dat is uit de dagen dat ik radiomonteur was, broeder, en toen moest ik bij de mensen thuis repareren. En mij werd te verstaan gegeven als jongeman, als je klaar bent, dan reken je af en daarna is het hard weglopen en niet meer omkijken. Nou goed, en die heb ik onthouden, hard weglopen, niet meer omkijken. Dat is die oude mens, die doen wij uit en we laten het voor wat het is. Zie? En voor wat die nieuwe mens aandoen betreft, bedenk. Bedenk niet die oude dingen, maar bedenk die nieuwe dingen. Bedenk niet de dingen die op aarde zijn, bedenk de dingen die in de hemel zijn. Het is gewoon een keuze. En hoe doe je dat in de praktijk? Door te kiezen waar je je tijd mee vult. Door te kiezen waarnaar je luistert en eventueel naar wie je luistert. Toch? En wat je leest enzovoort. En hoe je je tijd besteedt. Ik wil er liever niet dieper op in. Ik sta hier toch aan het eind van de week zeker hoofdzakelijk voor eigen parochie te preken, heet dat. Dus wat moet ik u nog zeggen? Ik wilde zeggen, als je vakantie hebt en je kan een beetje bijbelstudie gaan doen, dan doe je dat. Maar ja, dat hoef ik u niet meer te vertellen natuurlijk. Maar zoiets. Hè? Een hele week, zeggen ze dan. Ze zeggen, ja, een hele week. Jo. Zeker een steekje aan los. En het antwoord is, ja, godzijdank. Er zijn wel meer steekhaar los. He? Een beetje ontbonden is nooit weg, denk ik altijd. Maar die geestelijke dingen, daar kies je voor. Dat is niet het laatste op ons menu. Zo van, als we nog tijd over hebben, dan gaan we zus of zo. Of een dag in de week hebben we daarvoor. We hebben daarvoor de zondagsheiliging uitgevonden. Die in heel de Bijbel niet tegenkomt, hoor. Die zondagsheiliging niet. Echt niet. Het is ook niet echt Bijbels. He? Als wij gelovigen zijn, dan worden wij geacht alle dagen te achten. Hè? De een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen. Ik heb van de week ook niet geweten welke dag van de week het is. Het is gewoon een kwestie van aftellen, dan gaan we weer naar huis. En zondag, ik vind zondag in Christus mijn vrede. Ik ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdag, ga jij heer maar mee. Ik zeg woensdag. Ben ik zwak, dan is hij sterk. En komen er donderdag zorgen of vrijdags. Hij hoort naar mijn stem. En ook op de Sabbat, zaterdag, weet ik mij geborgen. Want het is altijd blijven in hem. Dat is Johannes de Heer. Lied weet ik veel. Het zal wel 800 zoveel zijn langzamerhand. He? Hij staat er wel in. Maar het is het tweede couplet van een lied. Daarom kun je hem nooit vinden. Het refijn is blijven, altijd blijven in Jezus. Dus misschien kan je hem daarop vinden. Ik ben hem vergeten. Maar het is alleen maar het ene couplet wat ik aanhaal natuurlijk. Maar zo is het. Alle dagen gelijk. Maar het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens is in de eerste plaats een keuze maken. Een keuze die men maakt voor het aangezicht des Heren. Want men zou in overeenstemming met die keuze leven, maar dat gaat ook om niets in eigen kracht. Het is de Heer die van ons deze dingen verwacht en die ons daar ook de gelegenheid en de mogelijkheid en dus ook inderdaad de kracht voor geeft. En in de praktijk van ons leven betekent het, vers 25, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Voor sommigen is dat heel moeilijk, omdat ze van nature niet de waarheid spreken. Er zijn hele culturen waarin het sowieso not done is om de waarheid te zeggen. Zullen we het ook maar niet meer over hebben? Maar daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. Word toornig. Dat is niet verboden. Mensen heeft soms even wat nodig om af te reageren, zal ik maar zeggen. Dat is ook een kwestie van stofwisseling vaak. Er is niks mee mis, maar er staat word toornig en zondig niet. Dat wil zeggen, want dat zou zonde zijn. Hè? Als je toornig blijft, hè? Dat is zonde. Dus word toornig en zondig niet. Kortom, de zon gaat niet onder over je toornigheid. Dat wil zeggen, voor de dag om is, zou het over moeten zijn. Zodra wij toornig worden, zouden we ons zelf dat voor moeten houden. Dit Bijbelvers, end aanmaken, rusten laten, niet je voort laten drijven. Het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Zie, echt wel. Rustig aan. Het heeft geen enkele zin. De zon gaat niet onder over uw toornigheid, was de bedoeling. En geef daarmee de duivel dan ook geen plaats. En die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dat is een heel andere gezindheid en gerichtheid. En het loopt erop uit dat in plaats van dat men van anderen steelt, geeft men anderen wat. Dat is een heel ander ding. Men is op de andere gericht, men is dienstbaar gemaakt. Want men is eigendom des Heren. Hem en zijn gerechtigheid zou men zoeken en hem zou men dus dienen. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, tot opbouw namelijk, opdat die woorden genade zouden geven aan dien die dezelfde horen. Zie? En bedroef die geest dus niet die in u woont, waarmee u als het ware verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Begrijp je goed? U kunt wel zeggen, ja, maar bij mij lukt dat niet. Als je je best doet om volgens deze dingen te leven, zal het ook wel niet gaan. Maar het hele punt is, men zou zich richten op de Heere. Men zou hem willen dienen, men zou leven in het bewustzijn dat men kind van God is en dus dienstknecht van Jezus Christus. En dat men priester is naar de ordening van Melchizedek. En dan wordt het een heel stuk makkelijker. Dus je weet wie je bent, waar je voor staat. Zie? Dat bewustzijn zou er zijn. En dat werkt uit in ons praktische leven. In ons verdere denken en in onze praktische levenswandel. Want hoe dan ook, broeders en zusters, eigenlijk wilde ik afsluiten met Lucas 14. Ik ga dat ook doen. Lucas 14, ik vind dat zo'n mooi schriftgedeelte. Lucas 14. Als een van degenen, vers 15. Lucas 14, vers 15. Als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, wat het maar was, zei hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Ja, zalig is hij die rondfietst in het koninkrijk Gods, lijkt me ook leuk. Ja. Voor hebben we, iemand roept weer eens wat, iets vrooms. Maar hij zei tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten uren des avondmaals om de genoden te zeggen, komt, alle dingen zijn gereed. Zoals de zusjes zongen. Komt, alle dingen zijn gereed. Het eten is opgediend, is klaar, nu komen. Ze wisten ervan dat maal bereid was. Ze waren allemaal genood, dat is vers 16. En in vers 17 staat dat hun mededeling gedaan wordt. Van het staat nu klaar, dus eten. De maaltijd, het feestmaal, want mijn vertalers weten nooit hoe ze het vertalen moeten. Ik ook niet. Avondmaal, feestmaal, bruiloft had ook nog gekund. Suppertime, heet het ook wel. Supper, in het Engels is het dan, hè. Avondmaal, supper, ja. Nou goed. Hij zond zijn uren, zijn dienstknechten uit zijn uren, dus avondmaals enzovoort. En dan staat er, en zij begonnen zich allen eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid, die houdt mij voor verontschuldigd. Dat moest je natuurlijk, maar goed, hè. En de ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Dat moest je natuurlijk. En de ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Ja, die begrijp ik tenminste. Nou goed. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijn de boodschappen deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig. En het liep al tegen de avond, de zon ging om, he, avondmaal. Maar toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei, heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. Er is plaats, aan bruiloftsmaal komt, alle dingen zijn gereed. Juist. En de heer zei tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden, want het huis zal vol worden. Want ik zeg u lieden dat niemand van de mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. Ik hoop dat u duidelijk is waar het om gaat. Degene die genood waren, nou ja, in ieder geval is het van toepassing op het Joodse volk. Aan wie de beloften gedaan zijn, aan wie de beloften toekwamen van dat nieuwe verbond. Want dat is die maaltijd, hè. Leven in eeuwigheid onder het nieuwe verbond. Maar toen het eenmaal zover was, hadden ze andere belangen. Materiële belangen, religieuze belangen. Want dat is waar het Joodse volk in de Bijbel altijd voor staat. Religieus en dus materialistisch. Religieus en dus gericht op het uitwendige, het zienlijke. Denkt u er maar een jaartje over na dan, over wat ik nu zeg. Maar zij wilden in elk geval niet. En het alternatief is, ga haastelijk uit in de wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Kijk, dat zijn wij. Armen, verminkten, kreupelen en blinden. Zie, lui die niet aangepast zijn aan de samenleving, aan de maatschappij, zal ik maar zeggen. Lui die er eigenlijk niet in thuis horen. Het zijn de zwakken, wij noemen ze de zwakken in de samenleving. Maar van oudsher waren ze degene die aan de periferie van de samenleving zich bevonden. Ze moesten het wel van de samenleving hebben, maar ze droegen er in de praktijk niet aan bij, zij leefden ervan. Hebben u dat nog? Nou, zij worden genood. Dat zijn wij. He? En op de uitnodiging aan alle blinden om zich te melden daar en daar, hebben wij gevolg gegeven. Want dat is toch uiteindelijk de situatie van ons mensen. Behalve als wij menen heel wat te zijn, doordat wij een of andere religie aanhangen, bepaalde praktische richtlijnen en tradities aanhangen voor onze levens, want daar zijn wij gericht op uitwendige dingen. Dan hebben we geen tijd voor de Heer. Dan zijn we aan het werk, niet voor de Heer, maar voor onszelf. Maar juist daar, waar wij ons bewust zijn van wie wij zijn en van onze tekortkomingen, daar hebben wij gehoor gegeven, wel degelijk, aan het woord des Heren. voor de goede orde, als het er helemaal over gaat, even heel precies, maar het heeft met ons onderwerp niks meer van doen. Die arme vermengde kreupelen en blinden is, als u het mij vraagt, in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. De niet-religieuze, het niet-religieuze deel van het volk, het deel wat niet onder de wet leefde, niet in Canaan leefde, het deel dat niet luisterde naar het woord des Heren en dus onder de heidenen verstrooid werd enzovoorts. Hoeren en tollenaren heet het bij gelegenheid ook. En zij komen en dan is er nog plaats over en sindsdien wordt inderdaad het evangelie gepredikt en de boodschap gepredikt dus overal. Wie het maar is, gaat uit in de wegen, heggen. Het idee is, dat is niet de buitenwijken der stad, maar het is buiten de stad, buiten de legerplaats helemaal, wie het maar zijn. Waar ook ter wereld. En dwing ze in te komen, dat wil zeggen men zou druk uitoefenen. Dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. Er wordt van ons wel eens gezegd, dat is daar ook een zo ongeregeld zootje, daar bij Tent BC. Dan zeg ik punt 1, niet bij Tent BC, want dat bestaat niet. Maar we begrijpen wat ze bedoelen. Aan de ene kant moet ik zeggen, ja, dat is ook een ongeregeld zootje. Alleen, ik hou er niet van die uitdrukking. Weet u waarom? Niet omdat het niet waar is, hoor, want het is het wel. Ik voel me er heel goed bij thuis. Maar, maar niet omdat het niet waar is, maar omdat de hele wereld een groot ongeregeld zootje is. En als het dat niet is, komt het omdat het duivel het zaakje geordend heeft. Als het een keer niet ongeregeld is, dan loop je ineens al die mensen dezelfde kant op. Achter die man, hoe heet die ook weer, die Duitser, maar goed, dat is nou wel weer wat erg lang geleden dan. Vooruit maar weer, hè. Dat begrijp ik toch, zodra het geordend wordt, wordt het gevaarlijk. Wees er maar blij mee. En die ongelovigen die buiten zijn, of die lui in die zogenaamde gemeente daar en daar ter plekke, zal ik maar zeggen. U denkt toch niet dat dat dan een geregeld zootje is, of dat het dan geen zootje is of iets dergelijks. Daar leert men hoe men alle ongerechtigheid kan onderdrukken. En wie er niet toe in staat is, wordt er uitgecommuniceerd enzovoorts. Hè? Om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Ik denk altijd, wij hebben dat belang niet om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Ons belang is dat we zouden zijn een toonbeeld van de genade Gods. En gelooft u mij, de Heer kan daar armen, verminkte, kreupelen en blinden heel goed voor gebruiken. En ik zeg het niet als excuus voor een losbandig leven. Integendeel. Zie? Maar daar gaat het verder niet om. Waar het om gaat, is dat juist daar waar wij onze tekortkomingen kennen, zouden wij niet eerst onszelf oplappen en een goed pak aandoen en ons dan bij de Heer melden? Zoals die ouderling tegen me zei, kom eerst maar eens een paar jaar bij ons in de kerk. 2 jaar moest ik op zondag eerst bij, want ik vroeg hem, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Hij zei, nou, kom eerst maar eens 2 jaar bij ons naar de kerk. Schaf een zwart pak aan en zo. En dan zullen we eens verder kijken. Dat laatste zei je wel, dan zien we wel verder. Maar zo werkt het uiteraard niet. Hè? Wij gaan naar de Heer. Zoals wij zijn, just as I am. En we zeggen, Heer, hier ben ik. Wij stellen aan u ter beschikking onze gaven, onze krachten met de ijver onze jeugd. Zongen wij vroeger, wisten wij veel waar het over ging. Maar we wisten wel waar het over ging, namelijk dat we de Heer zouden dienen. Hoe dat eruit zou zien, weet je niet als je 12, 13 jaar bent of misschien nog jonger. Zie? Maar je gaat gewoon. En hoe rot je in elkaar zit zelf, weet je dan op die leeftijd ook nog niet. Dat begin je dan te onderzoeken, namelijk net. Onweerstaanbaar, zal ik maar zeggen, dat heet instinct. Dat is die oude mens, de aarde, de oude natuur. Maar laat het je niet hinderen. Wie je ook bent, met je zou gewoon komen tot de Heer Jezus Christus. En er staat niet dat hij de armen geld geeft, dat hij de verminkten, de kreupelen en de blinden geneest of zo. Er staat, hij geeft hen te eten. En dat is al wat de mens nodig heeft, fundamenteel. In essentie. Leven. Voedsel. Om in leven te blijven, enzovoorts. En dat is wat de Heer aan ons doet. Dat is ook het enige zichtbare teken dat hij ons heeft nagelaten. Erg vrijblijvend, weliswaar, want er staat nergens dat het verplicht is of dat het moet tot zo'n avondmaalsviering. Maar niettemin, het is het teken dat hij ons heeft nagelaten. En het illustreert precies hoe de situatie in onze dagen in elkaar steekt. Wat de Heer doet in onze dagen is ons leven geven, dat leven voeden en onderhouden onder het Nieuwe Testament, namelijk onder zijn nieuwe verband. Daar hebben we mee te rekenen. En we zouden tot hem komen, opdat hij ons zou geven wat wij nodig hebben om de rest van ons leven te dienen, hem te dienen als dienstknechten der gerechtigheid. En te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee hij ons geroepen heeft. Want hij heeft van ons andere mensen gemaakt. Niet meer in Adam, maar volmaakt gesteld in Christus. Opdat we bekwaam zouden zijn om de rest van ons leven, en dat duurt tamelijk lang, vooral het laatste stukje, zei iemand, eeuwig leven hebben we het over, om de rest van ons leven God te dienen, Christus te dienen, om volmaakt te zijn in heerlijkheid bij hem, zonder de tekortkomingen van onze oude mens. Om te leven in een wereld, een nieuwe schepping, zelfs een nieuwe hemel eventueel, waarin gerechtigheid woont. Dat willen we toch allemaal? Oké, laten we dan tot hem gaan en onze levens aan hem geven. Onze levens in zijn hand stellen. En te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Hemelse Vader, u bent deze week bij ons geweest, u hebt ons gehoord. En dat niet alleen, maar u kent ons. En we hebben begrepen dat u van ons andere mensen maakt. Dat u ons wilt bevrijden van de slavernij, van het vlees, van die oude wereld, die aarde die over ons heerst. En dat u ons daarvan verlost en maakt tot nieuwe scheppingen in Christus. Opdat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden zijn. Opdat wij daadwerkelijk zouden zijn mensen naar uw beeld en uw gelijkenis. Mensen die het afschijnsel zullen zijn van uw heerlijkheid. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En op dit ogenblik komen wij tot u, om tot u te zeggen, Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doen zal? Vandaag, maar de rest van ons leven. Opdat wij niet meer der heidenen wil zouden volbrengen of die van het vlees, maar opdat wij de dagen die ons over zijn in het vlees, maar ook daarna, uw wil zouden volbrengen, zouden wandelen tot uw eer, in volle afhankelijkheid van u, maar ook onder de zegen, de genade, de kracht die u ons geeft. En we weten dat wanneer we u dat vragen, dan zult u dat gebed verhoren. Als we u dat vragen in vertrouwen, in geloof. Neemt u ons dan, Vader. Gebruikt u ons tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen.